In deze aflevering vertel ik je over mijn boek Depressie, een opstap naar geluk. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn naar Zijn. De podcast waarin ik je meeneem voorbij de pijn in je leven, naar wie je diep van binnen bent. Hoe kun je beter omgaan met je gevoelens? Hoe vind je rust in je hoofd? Wat zit er precies achter je pijn? En vooral, hoe kun je steeds meer jezelf zijn? Adem eens diep in en uit. Ik wens je veel luisterplezier. Het boek Depressie, een opstap naar geluk heb ik geschreven vanuit dankbaarheid. Omdat ik zo blij was dat ik na zoveel jaar definitief uit mijn depressies kwam. En ik heb het ook geschreven om anderen die in een depressie zitten ingang te bieden om daaruit te kunnen komen. Want uit eigen ervaring kan ik zeggen dat als je erin zit, je denkt er echt nooit meer uit te zullen komen. Dat er geen enkel lichtpuntje is. Dus ik begrijp heel goed hoe het is om in een depressie te zitten. En in feite maakt een heel groot deel van alle mensen een depressie mee in zijn leven. Eén of meerdere depressies. En desondanks is het heel vaak toch nog een taboe. En was het voor mij in mijn depressies heel moeilijk om daar met anderen over te spreken. Alleen met de mensen die heel dicht bij mij stonden, had ik het er wel over. Natuurlijk konden mensen meestal gewoon zien of voelen dat ik depressief was of dat ik niet lekker in mijn vel zat. In dit boek beschrijf ik onder andere mijn eigen depressie-autobiografie. Ik beschrijf de periodes waarin ik de depressie weer inging en ook de periodes daartussen, wanneer ik dacht de depressies definitief achter me gelaten te hebben. En dat waren bijna altijd periodes dat ik weer iets gevonden had wat ik even fijn vond om te doen. Een nieuwe opleiding of iets wat me aansprak in een therapie of in een workshop. En waarvan ik dacht dat het me voor altijd zou helpen. Maar deep down voelde ik ook dat mijn geluk van die dingen afhankelijk was. En dat ik geen wortels had. En geen basis om vanuit mijzelf op te kunnen staan. En heel veel mensen die in een depressie zitten zeggen, het zit in mijn genen, want mijn familieleden waren ook depressief. Ik geloof daar niet echt in. Wel in zoverre dat trauma in de familie kan worden doorgegeven. En dat ook dat trauma ook de eiwitten kan beïnvloeden die rondom je genen zitten. De eiwitten die ervoor zorgen dat bepaalde genen wel tot expressie kunnen komen en andere niet. Dat heet overgedragen trauma. Maar dat er in de genen zelf een fout zit, daarvan denk ik dat het in de meeste gevallen niet zo is. Maar wat wel overgedragen wordt, dat zijn bepaalde verstrikkingen binnen een familiesysteem. En dat leg ik ook uit in mijn boek. Eén hoofdstuk gaat over familieopstellingen. En dan leg ik uit dat als iemand in een familie niet gezien of erkend is, dat een ander familielid in een latere generatie zodanig gedrag of emoties gaat vertonen dat het familielid dat niet gezien is, daardoor zichtbaar gemaakt wordt. Dat is niet iets wat bewust gaat, maar wat altijd onbewust gebeurt. En misschien klinkt dit wel als een ver van mijn bedshow voor jou. Ik had dat zelf ook toen ik voor het eerst over familieopstellingen hoorde. Dus als dit te ver van je afklinkt, dan vergeet dit stukje maar weer even. Maar ik zeg het om aan te duiden dat de depressie, datgene wat achter de depressie zit, veel groter is dan jij als persoon. Je kunt dingen dragen voor een ander. Dat wil ik daarmee aangeven. Als je een depressie hebt, lijkt dat een heel zinloos iets. En het lijkt ook iets om je voor te schamen. Het feit dat je tot niks komt en dat je op de rem staat en dat alles in je leven stilstaat. Mijn psychiater zei op een gegeven moment tegen mij: je staat gewoon op de handrem. En ik wist dat dat zo was. Maar nu kan ik zien dat die handrem een functie heeft gehad. Dat ik ook echt mijn leven onbewust op de rem wilde zetten. Want ik kon niet meer doorgaan met mijn leven zoals ik dat geleefd had. En ik wist ook niet waar ik nu door mee wilde gaan. Dus hoe mijn leven eruit zou moeten gaan zien. Ik kon me zelfs in de verste verte niet voorstellen dat er een nieuwe manier kon zijn. En ik was heel blij toen op een gegeven moment een lezing aangekondigd werd over depressie. Ik deed toen de gestalttherapieopleiding. Dat was nadat ik mijn artsenopleiding had voltooid. En iemand van die opleiding gaf een lezing over depressie. En ik wilde daar natuurlijk heen, want ik was geïnteresseerd in alles wat mij uit de depressie zou kunnen halen. Dus ik las ook alle soorten boeken die maar te lezen waren over hoe je uit een depressie kon komen. En het boek wat ik eigenlijk zocht, waarin zowel de achtergronden van de depressie stonden als wel een boek dat ging over zingeving en bewustzijn en meditatie, dat vond ik nooit. Dus dat heb ik nou uiteindelijk zelf geschreven. Dus ik ging naar die lezing en ik weet nog maar één zin van die lezing. Een zin die mij heel erg aansprak. En dat was de zin: depressie is een doorgang. En met die zin veranderde heel eventjes het beeld in mij dat ik van de depressie had. Ik stelde me de depressie nu voor als een tunnel, als een donkere, grijze tunnel waar ik geen eind van aan kon zien. Maar omdat het nu als een tunnel, als een doorgang gedefinieerd was, ging ik me voorstellen dat daar ook een lichtpunt aan het eind van die tunnel was. Ook al kon ik dat lichtpunt nog niet zien. En ik wil je nu in deze podcastaflevering uitnodigen om stil te staan bij wat een doorgang is geweest in jouw leven. Ook als je naar deze podcast luistert en je bent depressief op dit moment, dan ook wil ik je vragen om terug te gaan in je leven om te kijken of er iets is geweest waar je in vastliep. Of waar je dacht nooit meer uit te zullen komen en waar je op een gegeven moment uitkwam. En dat hoeft niet iets heel groots te zijn, dat kan ook iets heel kleins zijn. Bijvoorbeeld in relatie tot iemand, dat je dacht dit komt nooit meer goed en dat er dan een doorbraak kwam. Of dat je eruit kwam met die persoon, of dat je bijvoorbeeld heel somber was en ging wandelen en je zag ineens licht door de wolken schijnen, waardoor je weer een opening zag. Dus het kan ook iets heel kleins zijn. En eigenlijk is zoiets kleins heel groot. Dus ik stop nu even met praten en dan wil ik je de gelegenheid geven om stil te staan bij een doorgang in jouw leven. Wat er ook in je opgekomen is, waardeer dat als een parel. Dit is echt een heel belangrijk iets, ook al is het maar iets van een minuut geweest. En als er net niks in je opgekomen is, dan kan het zijn dat er na het beluisteren van deze aflevering ineens iets in je opkomt, omdat er nu toch een vraag in beweging is gezet. In mijn boek gaat het eerste stuk over acceptatie van de depressie. En dat klinkt misschien heel raar, want de depressie is juist waar je van af wil. Maar als je iets probeert weg te duwen, dan komt het veel harder terug. Omdat het iets is wat gezien wil worden. Ik zal heel eerlijk zijn dat ik zelf de depressie niet kon accepteren. Ik was ermee aan het vechten. En ik heb ook in mijn boek een stukje van de Oosterse mysticus, dat is mijn Osho, dat is mijn spirituele meester. Dus ik heb een stukje van Osho opgenomen waarin hij zegt: vecht niet met de depressie. Omdat als je niet vecht en als je gewoon bij de depressie blijft zoals die nu is, je dan blijft bij wat hij noemt de primaire depressie. En dan kan er iets veranderen, zoals ook de donkere wolken in de lucht weer weg kunnen trekken. Maar als je gaat vechten tegen de depressie, dan kom je in de zogenaamde secundaire depressie terecht. Dan word je depressief om het feit dat je depressief bent. En dat is zo'n gecompliceerd iets dat het bijna niet meer mogelijk is om daar op een natuurlijke manier uit te komen. Ik schrijf in mijn boek ook allerlei ingangen op die je kunnen helpen om wegen te vinden om uit de depressie te komen. Om uit de depressie te komen met bewustzijn. Ik hoop dat je in bepaalde delen herkenning kunt vinden of dat je aan kunt haken bij bepaalde stukken die voor jou belangrijk zijn. En misschien worden ook bepaalde stukken uit jouw leven helderder als je mijn verhaal leest. Wat belangrijk voor mij is geweest, zijn zowel therapie als meditatie. Waarbij ik moet zeggen dat therapie een opstap is geweest naar meditatie. En dat zal ik uitleggen. Dat leg ik uit in mijn boek. Dus ik heb heel veel therapie voor me gedaan en geprobeerd. En waar ik achter ben gekomen, is dat therapie door middel van praten mij eigenlijk niet of nauwelijks verder hielp. Ik zeg nauwelijks, omdat ik achteraf gezien toch veel heb gehad aan de schematherapie die ik gedaan heb. 13 maanden lang, 3 dagen per week bij de GGZ. Het was een hele grote drempel voor mij om daaraan te beginnen. Want ik dacht dat als je naar de GGZ ging, dat je dan gek was. Ook al wist ik natuurlijk rationeel dat het niet zo was. En wist ik ook als arts dat het niet zo was. Ik verwees zelf mensen naar therapie. Ook binnen de GGZ, onder andere. Maar diep van binnen dacht ik, dit is toch niks voor mij om zo'n instituut binnen te lopen. En ook tijdens de therapie heb ik heel veel weerstand gehad. Maar ik heb er toch heel veel aan gehad. Omdat ik veel patronen van mezelf kon gaan zien, waar ik in mijn leven in vast zat. Zoals willen presteren, verstrikt zijn met mijn familieleden met wie ik me alsmaar vergeleek. En ik zag het falen en mislukken schema in mijn leven. En wat me ook hielp was om in een groep mensen te zijn waarin we met elkaar deelden waar we in ons dagelijks leven in vastliepen. En daar keken we samen naar en we hielpen elkaar daarmee. En dat was een heel intiem gevoel, dat mensen met je meekeken naar hele kleine dagelijkse dingen die een struikelblok vormden. De therapie is uiteindelijk niet iets om je hele leven te doen, want elke dag gebeuren er wel weer dingen in je leven waarvan je onderuit kunt gaan, of waar je geëmotioneerd door bent, of die je op slot zetten. Dus wat ook belangrijk is, is meditatie. En meditatie is het contact maken met jezelf, met wie je in wezen bent. Daaraan wijd ik ook een hoofdstuk uit mijn boek. Meditatie is je anker, het is het je verbinden met jezelf. En als je verbonden bent met jezelf, dan pas kun je je verbinden met anderen en met de natuur om je heen. En meditatie is niks zweverigs. Het is zelfs het meest grondende wat er is. In feite ben je in een toestand van meditatie geboren. Een kind, een baby, is helemaal in het nu. Als je ziet dat hij zijn ogen open doet, dan zie je dat hij echt kijkt. En je merkt ook dat hij echt luistert. Hij is niet bezig met het verleden of met de toekomst, want hij heeft nog helemaal geen verleden. En hij kan ook nog helemaal niet over de toekomst nadenken. Dus die baby is helemaal in het hier en nu. En als het kind dan opgroeit, is het nodig dat het wordt ingewijd in alle regels van de maatschappij, want anders kan hij daar niet in leven. Dus het kind krijgt allemaal regels over hoe het zich moet gedragen, en op een gegeven moment raakt het steeds verder af van wie hij in wezen is. En dan is het de kunst om daar weer terug te komen bij wie je oorspronkelijk bent. En dat is meditatie. Een hele belangrijke meditatie is in mijn ervaring de Osho-dynamische meditatie. Dat is een meditatie die is ontwikkeld door Osho. En die meditatie zorgt ervoor dat je eerst alle onderdrukte emoties, zoals woede, verdriet en frustratie, kunt gaan uiten. En dat je in een later stadium van de meditatie bij je kracht komt. En dan bij je innerlijke stilte. En op het eind bij de dans in jezelf. Dus het is een meditatie die alles wat vast zit in jou, in je lichaam en in je geest, bevrijdt en dan omvormt in vreugde en stilte. Dus het is een meditatie die ik van harte kan aanbevelen. Dus zoals ik al zei, was therapie voor mij belangrijk en meditatie. En ook heel belangrijk was het stoppen met vergelijken met anderen. Omdat ik zo somber was, dacht ik, ik weet niet hoe ik moet leven, dus ik ga kijken hoe anderen het doen. En hoe meer ik daarmee bezig was, hoe verder ik van mezelf af kwam te staan. Wat ik ook beschrijf in mijn boek is dat ik erachter kwam dat ik verkeerde verwachtingen had van de therapieën en workshops die ik volgde om uit mijn depressie te komen. Ik dacht dat als ik zo'n therapie of zo'n workshop had gedaan, dat er dan een soort knop om zou gaan en dat ik dan voor altijd van de depressie bevrijd zou zijn. Dat ik dan nooit meer depressief zou zijn. En op een gegeven moment was het zo dat ik weer eens een paniekmailtje stuurde naar mijn craniosacraal therapeuten, van wie ik een aantal sessies had gehad in Nederland en die nu inmiddels in Zweden woonde. En van wie ik altijd had gevoeld dat zij in mij geloofden. Ik was altijd op zoek naar wat voor werk ik moest gaan doen, omdat ik voelde dat arts zijn uiteindelijk niet was wat bij mij paste. En nu ik zo depressief was, schreef ik haar allemaal mailtjes van, ik weet nog steeds niet wat ik moet doen en ik zit nog steeds vast. Ja, eigenlijk mijn hele bla 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 wat ik steeds tegen iedereen zei. En met bla 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 voel ik niet iets denigrerends, want het is een hele wanhopige situatie, die depressie. Maar ik bleef maar in dat riedeltje vastzitten. En in de eerste mail antwoordde ze nog met iets wat ze mij aanraden om een boek van een boeddhistische non te lezen. En wat ik ook meteen deed, maar ik kwam er niks verder mee. En dat kwam omdat ik nog steeds dat riedeltje in mijn hoofd bleef herhalen. En toen ik voor de tweede of derde keer zo'n paniekmail naar haar had gestuurd, kreeg ik een mailtje terug van haar en er daarin stond: als je daar nog steeds in vast zit, betekent dat dat je je huiswerk niet hebt gedaan. Nou, dat sloeg in als een bom. Ik weet nog dat ik in een cafeetje zat, dat kon gewoon toen er geen corona was, op de eerste verdieping waar ik helemaal alleen zat. En dat ik die meelas en dat ik dacht: Jezus, nu krijg ik zoiets confronterends van haar. En tegelijkertijd wist ik gewoon dat ze gelijk had. Dus ik ging denken: wat is nu mijn huiswerk? En toen voelde ik: ik had zoveel therapieën gedaan en zoveel workshops en al met zoveel mensen gesproken. En dan was er steeds wel iets bij wat gepakt had. Als ik bijvoorbeeld in de gestaltherapie of in de lichaamswerkopleiding die ik deed een oefening kreeg waarbij ik in contact kwam met mijn lichaam, dan voelde ik me echt leven en kon ik de natuur weer zien. Dat was dan bijvoorbeeld voor een dag of voor een uur en vervolgens ging ik weer naar huis en dacht dat het dan wel zo zou blijven. En nu kwam ik erachter dat als ik zoiets belangrijks had ervaren, dat ik er dan zelf mee door moest gaan. Dat het een stuk gereedschap was wat ik gekregen had. De belangrijkste therapieën zijn voor mij geweest de therapieën waarbij ik uitgenodigd werd om contact te maken met mijn lichaam. Zoals emotioneel lichaamswerk, bioenergetica, psychomotorische therapie. In deze therapievormen maakte ik contact met mijn lichaam en werd ik uitgenodigd om mijn emoties te uiten en te ontladen. En dat was in het bijzijn van een therapeut. Dat was voor mij in het begin wel heel belangrijk dat er iemand bij was, die dan ook bleef als ik mijn emoties uitte. Want ik heb mijn emoties vroeger niet geuit omdat ik voelde dat mijn ouders daar niet mee om konden gaan. Dus ik was bang dat iemand zou verdwijnen als ik mijn emoties liet zien. Ik ging nu zien dat ik de gereedschappen die ik aangereikt had gekregen zelf moest gebruiken. Dus als ik een oefening had gekregen van iemand die mij hielp, dat ik die oefening dan moest blijven doen. En niet één keer in de week, maar gewoon elke dag. En dat was eerst echt een opgave. Want in de depressie stond ik helemaal op de rem. En het was heel moeilijk om dan in beweging te komen. Achteraf kan ik wel snappen waarom dat kwam. Omdat onder die matheid van mijn depressie, in de kelder als het ware van mijn wezen, heel veel woede en heel veel verdriet opgeslagen zaten. En dat kon ik toen niet voelen. Ik voelde me alleen maar vlak in de depressie. Maar juist door die therapieën ging ik voelen hoeveel emoties van woede en verdriet er loskwamen. Dus ja, ik moest echt mijn huiswerk gaan doen. En later begon dat huiswerk heel leuk te worden, want dan was het echt fijn om zo'n stuk gereedschap op te pakken en daarmee verder te komen en te voelen dat ik groeide. In mijn boek beschrijf ik ook de illusie van antidepressiva. Dat betekent niet dat antidepressiva helemaal nooit kunnen werken. Eigenlijk alleen bij hele ernstige depressies kunnen ze soms werken. En ik beschrijf de onderzoeken in mijn boek van een Deense psychiater die alle onderzoeken die door de farmaceutische industrie zijn gedaan met antidepressiva, die al die onderzoeken boven tafel heeft gekregen. En de verdrietige conclusie was dat ze niet bleken te werken. In de meeste gevallen niet. En het verdrietige daaraan is dat de farmaceutische industrie, of ook hetgene wat mij echt heel verontwaardigd kan maken, is dat de farmaceutische industrie de feiten heeft verdraaid en vervolgens de echte onderzoeken onder de tafel heeft geveegd en op grote schaal artsen omgekocht heeft om artikelen te publiceren die niet op waarheid gebaseerd waren. En dat deden ze om die medicijnen te kunnen verkopen. Het verdrietige is ook dat die medicijnen in hoge mate verslavend zijn. En dat als je antidepressiva af wil gaan bouwen, en dat is altijd iets wat je heel langzaam moet doen, liefst onder begeleiding, omdat een eenstoppen levensgevaarlijk kan zijn. Als je ze af gaat bouwen, dan is juist een bijverschijnsel, een afkikverschijnsel van het afbouwen, dat je depressief wordt. Dus als iemand gaat afbouwen en hij merkt dat hij weer depressief wordt, dan denkt hij dat hij depressief wordt omdat hij niet zonder antidepressiva kan. Maar meestal is het dus een afkikverschijnsel van het stoppen met de antidepressiva. Wat ik ook in mijn boek beschrijf is het belang van het vinden van passie en zingeving om uit de depressie te komen. En dat zijn hele moeilijke woorden om te horen als je in de depressie zit. Want je kunt je in de verste verte niet voorstellen dat je nog ooit passie of zingeving zult voelen in je leven. En toch is het van belang om ermee aan de slag te gaan, om te gaan speuren naar hele kleine puntjes in je leven waar je daar iets van kunt voelen. Om je bijvoorbeeld dingen te herinneren van waar je blij van werd als kind. Waar je helemaal van in je element kon raken. En om ook kleine dingetjes, al is het maar een minuut of een seconde, te gaan voelen waar je nu in je leven, ook al ben je depressief, warm voor loopt. Ook al is het even een kop koffie drinken of even lekker met je rug tegen de verwarming zitten, bijvoorbeeld. Of naar de wolken kijken of naar de zon, om daar echt aandacht aan te besteden. Omdat die momenten verwijzen naar dat je dat geluk in je hebt. En waar je aandacht aan geeft, dat groeit. Wat mij hielp, en dat schrijf ik ook in mijn boek, was iets wat een onderdeel was van de creatieve therapie, die weer een onderdeel was van mijn schematherapie. En dat was de opdracht om een collage te maken. Om vellen papier te pakken en een aantal tijdschriften. En dan allemaal plaatjes te gaan knippen die mij aanspraken. En die ging ik dan op die vellen groeperen. En wat ik toen merkte is dat ik wel degelijk iets wist over mezelf. Over wat mij aansprak. Want ik wist, dit plaatje wil ik wel kiezen en dat plaatje echt absoluut niet. In de literatuurlijst van mijn boek verwijs ik naar hele mooie andere boeken. En een van die boeken is het boek De Kracht van Betekenis van Emily Esfahani Smith. Zij schrijft dat zingeving belangrijker is dan geluk. Uit haar onderzoeken blijkt dat mensen betekenisgeving aan hun leven als belangrijker ervaren dan geluk in de vorm van blij zijn. Ook als mensen door een hele moeilijke periode heen gaan en ze kunnen van die periode de zin voelen, dan ervaren ze zo'n periode als waardevol en bevredigend. Mijn boek Depressie, een opstap naar geluk is een waardevol boek om echt in huis te hebben, omdat het een boek is waar je in je leven steeds weer naar terug kunt grijpen. Het is ook een kostbaar boek voor mensen die te maken hebben met een geliefd iemand die depressief is. En ook is het kostbaar voor therapeuten die werken met mensen met depressie. In het boek kun je ook achterin mijn gegevens vinden. waaronder mijn website www.genietenvanmeditatie.nl. Daar vind je ook onder het kopje Mijn aanbod, dat je in de bovenbalk vindt, op de pagina die je dan te zien krijgt, een knop waar je op kunt klikken. En dan kom je bij mijn aanbod uit van begeleiding van mensen met depressie. En die begeleiding bestaat uit een hele mooie online cursus die ik heb geschreven. En ook uit het geven van familieopstellingen. En de online cursus, dat is een cursus van 8 weken. En soms loopt dat wat uit tot 10 of 12 weken. Waarbij heel weinig leeswerk is. Lezen is sowieso heel moeilijk als je depressief bent. Maar het enige wat je te lezen hebt, zijn de oefeningen en de Osho-meditaties die ik aanbied. Oefeningen die mij en meditaties die mij hebben geholpen om uit de depressie te komen. Het zijn hele praktische oefeningen en hele inzichtgevende oefeningen. Ze helpen je om in verbinding te komen met je lichaam, met de zin van je depressie, met jouw eigen zingeving, met acceptatie van dat wat is en met nog heel veel andere dingen. En dan werkt het zo dat je elke week een les krijgt. Een les is dus geen theorie, maar bestaat uit oefeningen en meditaties. En dat je dan aan het eind van de week mij een evaluatie stuurt met jouw bevindingen met de oefeningen en meditaties. En dan krijg je daar van mij feedback op. Dan blijf ik ook met je meekijken of je bijvoorbeeld een week beter nog een keer extra kunt doen, of dat er nog een aanvullende oefening nodig is. Dus je wordt heel goed door mij begeleid. En dat is echt een avontuur. En je wordt ook levendig als je weer gaat voelen en ervaren. En aan die oefeningen kun je je hele leven iets hebben. Er zijn ook veel mensen die het boek hebben gelezen die geen depressie hadden, maar die zeggen dat ze toch heel veel aan mijn boek hebben gehad. Omdat er veel basale dingen in staan die kostbaar zijn voor je levensgeluk. En het boek is ook de achtergrond van mijn online cursus over eetproblemen. Dus ook als je een eetprobleem hebt, kun je heel veel aan mijn boek hebben. Want de achtergronden van eetproblemen en depressie zijn in heel veel gevallen hetzelfde, is mijn ervaring. Tot slot wil ik je een fragment voorlezen uit mijn boek. En dat is een fragment over de art therapy training, schilderen als therapietraining, die ik in Spanje volgde bij de Japanse kunstenares Mira Hashimoto, die helaas in 2018 bij een duikongeval om het leven is gekomen, maar wiens prachtige werk wordt voortgezet door haar leerlingen. Haar website is www.mira.de. Ze was een kunstenares die ook werkte met familieopstellingen. En een van die familieopstellingen haalde mij definitief uit mijn depressie. Dus als je depressief bent, kan ik je heel erg aanraden om in ieder geval 1 keer een familieopstelling te doen. Dat kan bij mij, maar dat kan natuurlijk ook bij iemand anders. En nu lees ik je een stukje voor van toen ik de arttherapietraining volgde bij Mira Hashimoto. Dat was na mijn schematherapie, omdat ik voelde dat ik met de schematherapie nog niet helemaal uit mijn depressies was gekomen. En ik wist dat het werken met Mira zo'n grote meerwaarde gaf, omdat ik al eerder trainingen bij haar gevolgd had. Dus nu volgt een fragment uit mijn boek. Als we de eerste ochtend samen met Mira in een cirkel zitten, vertel ik bij het voorstelrondje dat ik depressief ben en me in een sociaal isolement bevind. Mira kijkt me met een indringende blik aan en zegt: "Dan onderzoek maar eens hoe je jezelf in dat isolement brengt." waarom mensen zich niet veilig bij je voelen. Waarom ze van je wegrennen. Wat maakt dat je geen liefdevolle atmosfeer om je heen creëert? Dit kun je niet in één dag fixen. Blijf het onderzoeken. Tak, dat komt aan. Het is een tik met de bekende zenstik van Mira. Niet arme jij, waarom ben je zo down en alleen? Het is helemaal aan mij om te onderzoeken wat ik precies doe. Het besef dringt tot me door. Wie kan dit onderzoeken dan ik alleen? Ik ben mijn eigen onderzoeker en tegelijkertijd mijn eigen onderzoeksobject. Omdat ze het vertrouwen heeft dat ik dit kan, voel ik me ondanks, of misschien wel dankzij, de stevige boodschap door haar gerespecteerd. Vanaf dat moment neem ik de verantwoordelijkheid voor mezelf. Diep van binnen heb ik steeds gevoeld dat ik deze verantwoordelijkheid vermeed. Ik keek altijd op naar hen die verantwoordelijkheid droegen voor zichzelf en dus volwassen waren. Ik heb altijd vastgehouden aan de overtuiging dat dit niet binnen mijn mogelijkheid lag en heb steeds in mijn verleden naar redenen gezocht om dat te beargumenteren. Nu realiseer ik me dat ik op dit moment nog kan beginnen met eraan te gaan staan, met de volle verantwoordelijkheid te nemen voor mijn hele doen en laten. Binnen elk contact observeer ik mezelf nu. Hoe ga ik te werk in het contact? Hoe maak ik mezelf slachtoffer? Waar vergelijk ik me met de ander? Wanneer vraag ik niet aan de ander hoe het met hem of haar gaat, maar ben ik alleen bezig met mezelf? Wanneer maak ik mijn eigen probleem het belangrijkste dat er bestaat? Hoe ga ik contact uit de weg? Hoe geef ik het contact op in de zin van, het lukt me toch niet? Dit zelfonderzoek wordt de eerste belangrijke pijler in deze training voor mijn heling en groei. Dus dat was het fragment. Wat ik in de rest van die training van 3 weken merkte, was dat toen ik heel nauwkeurig ging kijken naar hoe ik contact maakte met anderen en daar inzicht in kreeg en mezelf bijstelde, en ook toen ik dichter bij mezelf kwam door het schilderen, dat ik toen merkte dat mensen heel graag met mij omgingen ineens. Dus dat was een heel belangrijk stuk voor mij, voor mijn leven. Nou, dat was wat ik op dit moment over dit boek wilde zeggen. Het boek is er in de papieren vorm, wat mijn voorkeur heeft, omdat je het dan ergens neer kan leggen en er zo weer, en het zo weer op kan pakken. En het is er ook in de vorm van een e-book. Als je het gaat lezen, dan ben ik heel benieuwd wat je van mijn boek zult vinden. En voel je dan ook welkom om dat met mij te delen via het e-mailadres info@genietenvanmeditatie.nl. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat hij je een nieuw inzicht of perspectief heeft gegeven. Ik hou van interactie, dus als je iets wilt delen, stuur me dan een mailtje op info@genietenvanmeditatie.nl. Ik geef je dan altijd antwoord. Ik wens jou dat je vreugde in het dagelijks leven zult ervaren en innerlijke rust. En dat je steeds meer je pijn zult kunnen omvormen in zijn. Je kunt me bij Spotify volgen door op de volgknop te klikken. Als je luistert via de Apple of iTunes podcast, heb je een extra voordeel, omdat als je op de knop abonneren klikt, je steeds een berichtje op je mobiele telefoon ontvangt als er weer een volgende aflevering van mijn podcast verschijnt. Je bent van harte welkom bij die volgende aflevering.